Je luistert naar de Nouveau podcast waar ik samen met mijn gasten de toekomst van het landbouwsysteem verken. We gaan het hebben over het hoe, het wat en het waarom van onze landbouwtransitie en de biobased economie. We duiken in de diepte, verkennen de breedte en reflecteren hoe we de realiteit ervaren. Welke rol heeft de landbouwtransitie vanuit de voedselproductie en als leverancier voor de biobased in het grote plaatje? Wat komt daar dan bij kijken? En vooral ook hoe verhoudt de landbouw zich dan met zijn omgeving? Elk gesprek is een stukje van een grotere systeempuzzel. Het levert verbindende inzichten op die niet snel gemaakt worden. En de onverwachte kruisbestuivingen zijn bijzonder. Steun jij Nouveau al met een donatie, maandelijks of eenmalig? Dat kan je doen via Petje Af of de Nouveau website. De links vind je in de beschrijving van je podcast app. Zo doneerde een luisteraar 1995, omdat dit de prijs was geweest van een goed boek over datzelfde onderwerp. Hoe groot of klein je waardering, dankzij jouw bijdrage kan ik met Nouveau vooruit. Mijn naam is Alexander Prinsen en ik wens jou heel veel luisterplezier. Vandaag zit John Huiberts bij mij aan tafel. En John is de grootste biologische bollenteler van Nederland, als ik het goed heb, toch?
Ja, maar ja, dat is zo. Maar dat was niet het streven.
Nee, maar daar is hij nu wel geëindigd. Ja. En we gaan het met John hebben over zijn reis van gangbaar naar biologisch. Met alle hobbels die daar zijn. En ook wat dat betekent als je bollen gaat telen. Want dat is niet het meest eenvoudige gewas wat ik weet. We gaan de bodem en ook zijn interesse voor innovatie bespreken. Want dat blijkt een sleutel geweest te zijn om zijn transitie naar biologisch succesvol te maken. John, welkom en superleuk dat je vandaag hier bent.
Dankjewel.
Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Sint Maartensvlotbrug is waar jij nu jouw boerderij hebt.
Klopt.
Ik begreep ook dat jullie verhuisd zijn daar naartoe ergens anders vandaan met je ouders. Want zij komen uit, dat is een boerenfamilie.
Ja, nou, mijn vader en moeder komen alle twee uit een boerenfamilie. Mijn vader komt van oorsprong uit Schagen. En via de omzwerving, via Den Helder en Juliaandorp, zijn we in Sint Maartensbrug beland. En mijn moeder, die komt eigenlijk uit een... vroeger had iedereen een gemengd bedrijf. En die komt eigenlijk toch wel uit een bollenkwekersfamilie met koeien.
Ja.
En zodoende, toen hun trouwde, zijn dus de bollen bij mijn vader in het teeltpan gekomen. En ze hebben altijd samen geboerd.
Ja.
En in, ja, dus de Helder werd te klein. Dus die gingen huizen bouwen in Juliaandorp. En dat was op de plek waar mijn vader en moeder woonden.
Ja.
En toen zijn we verhuisd naar Sint Maartensbrug. Omdat dat gewoon een hele mooie zandgrond was. En ik was 11. En toen zei mijn vader, wat wil je worden?
Een hele belangrijke en vraag. En, ja, weet je dat dan dus al als je 11 bent?
Wij konden dus kiezen. Een boerderij in het zand. En, ja, en een boerderij in Sint Maartensbrug. En als we in het zand gingen wonen, gingen we koeien. En als we in Sint Maartensbrug, dan wisten we het nog niet.
Oh joh.
En toen zijn we dus in Sint Maartensbrug beland. En ik was 14, toen kreeg ik mijn eerste partijtje bollen van een oom van me. En ik was ook 14, toen kreeg mijn vader een ongelukje en toen heb ik 8 weken gemolken. En toen zei ik, dit is genoeg voor de rest van mijn hele leven. En toen zijn we dus, Sint Maartensbrug ligt dus in de gemeente Zijpen.
Ja.
En toen was iedereen was zoekende, want koeien was toen niet zo best. De melkprijzen waren niet goed en de melktank kwam op komst.
Want wat was daar dan voor origine in dat gebied? Zandgronden?
Koeien. Koeien. Nee, de Zijp is gewoon helemaal groen geweest van koeien. En, maar toen iedereen was zoekende en toen kwam de lelieteelt uit Akersloot richting de Zijpen.
Want dat was goed. Akersloot ligt...
Dat ligt ten zuiden van Alkmaar.
Ja.
En er waren een paar leliekwekers daar. En die teelden ook te intensief. Maar de markt was best goed van lelies. En toen is dat eigenlijk geland door familie natuurlijk in de Zijpen. En toen is die hele Zijpen is natuurlijk omgetransformeerd van een grasland met zeezand op hoogte.
Ja.
En om een goede structuur te krijgen, om een zanderige grond te krijgen. En lelies telen.
Dat hele gebied ook, gewoon alle... Ja. Wauw, dat is ook
en,
wel...
En toen, nou, ik was 17 toen, Ja, toen zagen we alweer dat we een te krappe vruchtwisseling hadden met medelelies. Maar niemand wist dat. Dus iedereen ging telen. Je kon gewoon vragen bij je buren, doe jij dat? Want niemand wist het. Het was hartstikke handig.
Al die boeren waren aan het pionieren.
Ja, ja, ja. En toen zei van ja, maar ja, ja. En dan was er iemand, een vriend van me, die ging naar Friesland met zijn lelies. En wat zag hij? Dat ze daar gewoon eigenlijk makkelijker groeiden. Maar die kwaliteit van die bol werd ook beter. Er kwam een betere bloem uit.
Hmm.
Nou, en zodoende is die... dat is ook eigenlijk een beetje de geschiedenis van de lelie in Nederland. Hij kwam uit Akersloot, ging naar de kop van Noord-Holland. Dat was een bollengebied.
Ja.
Toen ging hij dus naar het oosten van het land. En die lelies uit het oosten van het land waren best succesvol. Dus er kwam meer en meer. En die export is natuurlijk is jaren heel goed geweest. En eigenlijk nog wel. Dus ja, we verbouwen die lelie, dat verbouwt bollen voor export. Voor een groot gedeelte.
En dat is nu grotendeels in het oosten van Nederland beland?
Ja.
Ja. Ah, joh.
Maar door bedrijven uit het westen.
Grappig.
Dus als je nu langs de weg rijdt en je ziet die vrachtwagens, je kent ze een beetje.
Ja.
Dan zie je dus de lelies uit Brabant die daar geteeld zijn naar Noord-Holland gaan. Die worden daar verwerkt, gesorteerd, geteld en export klaargemaakt. En dan gaan ze naar het Westland en daar worden ze verpakt en bewaard tot een bloementeler ergens in de wereld.
Maar dan is het toch nog wel interessant om te zien dat dus het Noord-Holland was van origine een bolle.
Nou, de kwekers uit Noord-Holland.
Kan je een beetje historie van de Nederlandse bollenteelt? Misschien is dat wel handig voor de context.
Dat is wel leuk.
Ja.
Nee, Hillegom en Lisse was het bollengebied van Nederland,
ja,
of van de wereld. Maar dat waren natuurlijk allemaal grote gezinnen. En die vroeger werd ze natuurlijk allemaal gewoon tuinder of kweker. En die zochten toen naar goed land. En in 1960, 61 is er een hele zending jonge mannen is getrouwd. En die gingen naar Noord-Holland emigreren om daar bollen te telen. En dat was eerst in Brezant. En vanuit Brezant gingen ze naar Juliaandorp. En in 1930 was er in Juliaandorp, dat was Nolle. Dat was, de bedrijven gingen daar gewoon failliet in de crisis. Want het bracht gewoon echt helemaal niks op. Het kost alleen maar geld.
En het was natuurlijk ook nog een leeg gebied in dat opzicht.
Ja, daar groeide alleen maar bramensruiken en rozenwortels ongeveer. Ja, ja. Dus die bollenteelt heeft best wel in Nederland best wel heel veel welvaart gebracht. En toen gingen we bollenkweken en toen zagen we koeienboeren. Een bolle is eigenlijk helemaal niet zo gek. En die gemengde bedrijven raakten weg. Dat was niet interessant. Je moest specialiseren en intensiveren en vooral investeren. Nou, en daar zijn agrariërs natuurlijk best wel goed in Nederland. Als het goed gaat met 100 koeien, dan wil je er 120. Dat is die VOC-mentaliteit, die zit er van, die zit er gewoon dik in.
Maar dat betekent dus ook dat we nog steeds in Noord-Holland, dat wat je vertelde met het pellen en het export klaarmaken, die expertise zit daar dus nog steeds vanuit de historie.
Voor een groot gedeelte wel.
Grappig.
En dan ga je naar bijvoorbeeld naar Brabant of naar Drenthe met je lelies. En dan is daar een agrariër die heeft hartstikke vers land voor lelies. En die ziet dan na een paar jaar, dat kun je zien, dat ken ik misschien zelf wel. Dus zodoende krijg je ook een beetje verspreiding in Nederland van kwekers.
Nou, dankjewel voor... want ik weet in ieder geval, van lelies wist ik dat het in Drenthe. Maar dat was meer omdat een lelieteler negatief in het nieuws is gekomen met rechtszaken vanuit vanuit de bewoners.
Ja, klopt.
Die niet zo tevreden zijn met de chemische druk die hij uitvoert op zijn land. Maar dus vandaar dat weet dat we dat toevallig geweest leden, anders had ik het nooit zelf nooit geweten.
Klopt, ja.
En hoe heeft jouw vader je dan gevraagd, John, ga je mijn bedrijf overnemen? Of
nee, dat is niet gevraagd. dat was eigenlijk...
Was jij de enige thuis dan?
Nee, ik heb nog één zusje. Zus, die is 1 jaar jonger dan mij. En dat was gewoon heel duidelijk. We reden een keer langs de tuinmeerschool in Brezant. En ik zat op de lagere school in de 6e. En ik wist niet aan welke school dat ik moest. En we reden daar langs. Het was op zondag. En wij gingen dus bellen aan bij de directeur van de school. Mogen we even kijken? Nou. Dat vond ik eigenlijk wel zo leuk. Dus toen heb ik me daar ingeschreven daar. En En vanuit daar. Dus, maar toen, ja, erop verhuisden we dus naar Sint-Maartensbrug. Toen ben ik naar de landbouwschool gegaan in Schagen. En daarna naar de middelbare landbouwschool in Hoorn.
Toen het bedrijf overgenomen van je vader.
En toen was ik wel zo verschrikkelijk blij dat ik van school was. en dat was wel grappig, want ik was hartstikke blij. Dat was natuurlijk in juni. Ik kon niet wachten. Ik werd 16 en ik kwam van school. Of, nou, het was helemaal, ik was bijna 18. En, maar ik was zo blij. En toen was het kerstmis. En ik dacht, nou, is dit het nou voor de rest van mijn hele leven? Want dat is best wel een beetje werk thuis. Je woont thuis. Dus... En toen ben ik eigenlijk allerlei cursussen aan het volgen geweest. Dus die belangstelling voor andere dingen, die is er altijd wel geweest. En ik zat nog op school en toen gingen onze koeien weg. En toen zei mijn vader tegen mij, nou, als we nou toch de bol ingaan, dan kan jij ook die verkoop alvast wel gaan doen. Want je moet het later toch doen. Maar dan kan je ook die teelt wel gaan doen. Dus toen was er een vriend van mijn vader die was adviseur in gewasbeschermingsmiddelen. En toen zei mijn vader tegen hem van, nou gaan we met John het land in. Maar ik was 15. En hij was toch kwaad op mijn vader. Want ik kan toch niet met zo'n snotneus het land in. Maar 3 jaar later zei je van, je hebt toch eigenlijk wel gelijk gehad. En 5 jaar later zei je dat weer. Want weet je wel, als je een nieuwe generatie bollekwekers wil of agrariër wil, moet je wel jong beginnen. Je moet jong je probleempjes oplossen.
Ja.
Als er een keer wat is, mijn vader dacht gewoon, bel zelf maar hoor. Dat was het beste, want dat was niet altijd leuk. Maar ik ben er wel heel blij mee dat hij dat gedaan heeft. Ja.
Heel veel vrijheid gegeven. En
genomen ook.
Genomen, ik, en verantwoordelijkheid gegeven.
Ja.
En wanneer heb jij dan het bedrijf van je pa overgenomen?
Ik ging toen ik 21 was gewoon in de firma. En nu, ik denk 32 jaar geleden, toen ik 29 was, toen hebben we het bedrijf overgenomen. Ja.
En toen ben je vol op de bollen teelt gaan zitten?
Nee, meteen al.
Meteen al,
nee, ja. Toen de koeien weggingen, gingen we vol in de bollen.
En wat bollen betekent ook lelies, eventjes voor mijn...
Nou, niet per se.
Ik ben een leek op bollen gebied. Ik weet dat je heel veel bollen hebt.
Van huis uit hadden we dus wat krokus en narcissen.
Ja.
En toen gingen we de tulpen. Maar toen kwam de lelieteelt. En dat was best wel, dat is jaren heel lucratief geweest eigenlijk. En dus alles wat we verdiend hebben, hebben we met lelies verdiend. En dat hebben we geïnvesteerd in grond en in gebouwen. En in onze tulpenkraam. En in ons, eigenlijk in ons hele bedrijf. En toen kregen we in 2008, is onze schuur verbrand.
Oh.
Midden in de zomer. Dus dat was eigenlijk in de top van het seizoen. En
met de voorraad er dan in ook? Of?
Ja. Dus we hadden gewoon echt nul tulpen over. Niet één. En de lelies die stonden natuurlijk in de grond van die oogst. Het was op 8 augustus. En narcissen lagen voor een deel in de grond en een deel in de schuur. Dus die waren ook weg. En de lelies, die lelie teelt was toen, in 2008, was gewoon, die prijzen waren super slecht. En dus we konden in de herfst, hadden natuurlijk geen schuur. We konden niet onze lelies laten verwerken voor de prijs die dat kostte duurder als dat die bol opbracht. Dus toen zei nou, moeten we. En toen zei Johanna, mijn vrouw, toen de schuur af was, we moeten stoppen met lelies. Want eigenlijk moeten we dus in het oosten van het land lelies gaan telen. Maar we zijn met z'n tweetjes, dus waarom zouden we dat doen? Wij kunnen beter op ons eigen land iets anders gaan doen. Dus in 2009 zijn we gestopt met lelies. En in 2013 zijn we... En toen hadden we die brand gehad. Toen zei ik, nou, we bouwen een schuur. Want toen hadden we 70 hectare bollen. Ik zei, als je 70 kent, dan kun je 100 ook.
Mm-hmm.
Alleen, we hadden ook af en toe een probleempje. En dat was met aaltjes.
Ja, dat schijnt een veelkomend. We hadden met Piers Flores ook een gesprek over.
Ja, dat is eerst kijken in de chemie hoe je dat kunt bestrijden. Je zit altijd maar in de, gewoon met die bollen, vers materiaal. En de
aaltjes gaan dan in de bollen zitten. Dat is natuurlijk vol met suiker en allerlei andere lekkere...
En omdat Nederland natuurlijk een exportland is.
Ja.
En alle landen in de wereld hebben aalen, maar ze zeggen allemaal dat ze het niet hebben. Maar dat is dus ook een soort van exportbeperking.
Ja.
Nou, die heb je dan ook. Dus En dan loopt er in het voorjaar, als je tulpen hartstikke mooi staan te bloeien, dan komt er een keurmeester en die loopt er doorheen, vindt één plantje en je hele bedrijf is meteen besmet. Dus dat zijn gewoon echt geen leuke dingen.
Nee.
En toen hadden we brand gehad en we hadden net een onderzoek laten doen van waar kan het vandaan komen. Toen was het schuurstof. En daar zou het mogelijk in kunnen overleven. Of in je kratten en zo. Maar toen verbrandde onze schuur. Nou, ik zeg, één voordeel hebben we.
Ze zijn weg. We
hebben geen schuurstof meer, want er stond echt niks meer. Hè? Ik kan nou een beetje lachen, maar het is natuurlijk best wel heftig. En toen zeiden we, ja, maar dat zit. En toen hadden we het, ja, dat kochten we plantgoed, toen hadden we het weer.
Mm-hmm.
Ik zeg, maar dit gaat niet goed, het zit op een ander niveau. Het zit op de bodem. En toen ging ik op een cursus over bodembiologie. En toen lieten we testen doen. En veel te eenzijdig bacterieleven.
Ja.
Nul schimmelleven.
Ja.
Te laag organische stof.
Ja.
En er zijn gewoon schimmeltjes en bacteriën die aal op kunnen vreten.
Ja.
Maar dan moet je ze wel hebben. Dus toen zeiden we, nou, weet je, we weten wat we hebben. En we hebben niet voor niks die cursus gedaan. Dus wij gaan het anders doen.
En ik krijg een kippenvel.
Het is eigenlijk, nou, maar hoe kan het nou dat die schimmels er niet zijn? Of die bacteriën? Nou, die hebben een hekel aan grondbewerken.
Ja.
Ze hebben een hekel aan fungiciden. Want een schimmel gaat dood, maar ook de goede schimmels gaan dood.
Ja.
Ze hebben een hekel aan fosfaat en stikstof, chemische. En ze hebben een hekel aan dat je grond onbedekt is.
En dat is eigenlijk
verse wortels in de
dat
grond.
Is eigenlijk gewoon hoe je teelt. Alles behalve dood.
En dus alles waar wij heel goed in waren, dat moesten we aan de kant zetten. En dat is best wel een dingetje. Zo is het.
Maar dat gaat niet in je koude kleren zitten, denk ik, als je dan die conclusie gaat trekken. Want dat is toch best wel een life-changing event, zoals je dat zou dan kunnen noemen.
Dat klopt.
Je ziet, oké, dit is niet goed. Dit en dit en dit hebben ze nodig. En dat hebben we niet.
Ja.
Oeps. Wat deed dat met jullie?
Ja, nee, dat is niet best voor je natuurlijk. Weet je, want je denkt dus, je hebt het op school geleerd.
Ja.
Ieder adviseur zegt dat je het zo moet doen. Iedereen zegt dat je op de goede weg zit. En misschien zeggen ze dat allemaal nog wel. Alleen, ja, ik luister niet
meer. Niet meer.
Ik vind niet dat ik eigenwijs ben, maar ik doe het wel op eigen wijze.
Ja.
En je hebt meer van die mensen hier aan tafel gehad die misschien wel hetzelfde dachten als dat ik het doe. En dan is het een kwestie van, doe je het of doe je het niet?
Ja.
Wil je doormodderen of ga je het anders doen? En het is nu dus onderhand wel bewezen dat wat wij gedaan hebben, dat we het veranderd hebben, dat wij dus op dit moment niet meer bang zijn van die aaltjes.
Nee, want voor de luisteraar, dus we zijn nu 10 jaar verder, ja, sinds dat life-changing, sinds dat cruciale besluit.
Ja.
Ik had online...
Elf jaar.
Ik had online nog wat eerdere interviews van jou gelezen. Die zaten allemaal rond de 3-5 jaar na die transitie. Hoe gaat het nu met jullie?
Ja, gaat wel goed.
Ja, het geld... Hoe heet het? Je verdient goed.
Ik denk als we gangbaar gebleven waren, als je in de maximalisatie was blijven gaan, dat je meer verdient had.
En dan bedoel ik meer wat je onderaan de streep overhoudt. Want verdienen...
Ja, nee, dat is ook zo.
Je hebt kosten en verkopen.
Nou, en de gevoel van de vorm van leven.
Ja.
Die heb je ook. En die wordt nooit in waarde uitgedrukt natuurlijk. En dat is net als dat ons organische stofgehalte. Hè, dat is eigenlijk de spons van je land. Daar zit je leven in. Daar hou je je nutriënten mee vast. Daardoor kan je met minder beregenen toe. Dat is dus wel maximaal gestegen. Dus dat zijn gewoon hartstikke leuke dingen.
En dat is natuurlijk een enorme besparing. Je hoeft niet meer diesel, je hoeft niet meer water ergens vandaan te halen. Klopt.
Het spoelt niks uit. Je hebt schone water in de sloot. Nou, dat wordt natuurlijk nog... Iedereen vindt wel dat de boeren een eerlijk verdienmodel moeten hebben. Maar dan zou je dit soort dingen die je niet ziet ook mee moeten tellen. In jouw verdienmodel of zo.
Nou, ik weet dat Soy Heroes daarmee bezig is. Met de akkerranden. En ook ze wilden als... Dat begreep ik van Jeroen Klompen. Die natuurlijk Soy Heroes ooit geïnitieerd heeft. Ze wilden ook de sloten gaan meenemen in dat...
Ja.
Hoe noem je het? Credit systeem. Zodat de boeren ook gestimuleerd worden om...
Ja.
het slootwater.
Maar dat zie je nu dus gebeuren. Hè? Het GLB, dat is de,
ja,
de subsidie vanuit Brussel, die wordt verdeeld onder de boeren. En dat is sinds, sinds Malselt is dat ongeveer ingetreden, dat nooit meer honger. Heb je gezegd, of schijnt je gezegd te hebben. En daardoor krijgt ieder agrariër, kreeg altijd €375 per hectare om, om alles betaalbaar te houden.
Ja.
Dat is losgelaten 2 jaar geleden. En toen hebben ze gezegd, nee, je krijgt dus €200 en de rest moet je bijverdienen. Dus als jij schoner werk of je hebt een gemengde groenbemester op akkerranden, daarop kan je dus, of Rusland, daardoor kan je dus punten verdienen. En dan kun je brons of zilver of goud. En een biologische agrariër, die is automatisch goud. Maar nu is het dus zo, dat er een pot geld komt uit Europa naar Nederland. En er zijn zoveel boeren die dus meegedaan hebben in die vergroening, dat nou is de pot te klein.
Dat is aan de ene kant een positief.
Ja, maar dat hoor je nergens, hè? Dat het positief is. Je hoort alleen dat het potje te klein is. Dus dan zou je verwachten.
Dat is eigenlijk wel jammer dat ze dat verhaal dan zo negatief wegdraaien. Want dat wil. Het beeld wat je dan schept is dat de Nederlandse landbouw, akkerbouwer. En denk gewoon, laten we een landbouw als geheel nemen. Dat die echt willen vergroenen. En dat ze dus en masse wel met die transitie bezig zijn.
Ze zien ook gewoon het belang ervan.
Ja.
Weet je, als je een goede akkerrand hebt en je hebt je natuurlijk vijanden, dan hoef je gewoon minder te spuiten tegen bladluizen. Dus dan hoef je minder van dat middel te gebruiken. Dus die gang is echt wel heel erg ingezet. Iedereen is ermee bezig. Alleen, tot hoever wil je gaan? Maar als de minister een keer gezegd had van de week van, nou jongens, het is, we hebben jullie onderschat. Het is sneller gegaan dan dat wij gedacht hadden. We hebben tekort geld. Ik zal even zorgen dat het aangevuld wordt. Maar dan zei hij, nee, het mag niet van Europa aangevuld worden. En ik vind het echt wel kwalijk.
Ja, want dan geef je een hele andere draai aan.
Ja, dus die basispremie die gaat nou schijnt met een procentje of 10 naar beneden. Maar die gouden boeren die echt in het hoogste zitten, die het meeste ervoor doen, daar gaat dus al 40% vanaf.
Wow.
Dus hoe meer je vergroend bent, hoe zwaarder dat je op dit moment gestraft wordt. Als het al de plannen doorgaan zoals ze er nu liggen.
En aan de andere kant, wat jij aangeeft van, als je biologisch bent, en ik noem het agro-ecologisch, want biologisch is natuurlijk het groene vlaggetje.
Hm.
En je hebt heel veel keurmerken die natuurinclusief of regeneratief zijn, dus daarom noem het altijd agro-ecologisch, omdat ik een beetje weg wil blijven van de strikte keurmerken. Hoeveel ruimte heb je dan om nog bij te verdienen vanuit de verwaarding die je doet? Wat ik begreep ook vanuit jullie bedrijf, en zeker jouw vrouw die op marketing en productontwikkeling zit, toen jullie biologisch gingen, moesten jullie ook een nieuwe markt gaan zoeken.
Ja, maar dat wisten we niet. Nee, dat wisten we niet. Nee, het was zelfs zo.
Heerlijk dat jullie. Aan de andere kant is het heel positief dat jullie er naïef ingestapt zijn. Want dan had je geen verwachtingen.
Nee, we gingen vanuit een probleem erin. En dat was het aaltjesprobleem. Toen gingen we telen, dus toen gingen we niet meer ploegen. Toen gingen we geen stikstof meer gebruiken. Geen chemische stikstof. We gingen met gemengde groenbemesters aan de gang. En toen hadden we geen oogst. Want ja, het is, hè, als jij natuurlijk zouten toevoegt met stikstof, die moet die plant opnemen en dan gaat die wel groeien. En dan ga je biologisch aan de gang en dan ga je dat een beetje met mest doen. Een beetje met
ja,
maar je hebt natuurlijk gewoon veel te weinig bodem.
Ja, maar dat zeggen, de bodem is natuurlijk leeg.
Ja, de bodem is leeg, die is uitgeput.
Het reservoir is leeg, ja.
En dus wij kwamen eigenlijk achter dat doordat die bodem uitgeput is, daardoor krijgen die aaltjes. En die bodemuitputting, die doe je eigenlijk dus door het gebruik van die dingen die we nu niet meer doen.
Hoe ben je daar doorheen gekomen? Ik noem het dan vanuit de Valley of Death. Ik had het waar je er eerst doorheen moet, omdat je merkt, de bodem doet het niet meer. Dus dan heb je eerst hele magere jaren.
Ja.
Cornelis Mosselman vond een internetondernemer in zijn dorp om de hoek die hem als enige een lening wilde verstrekken. voor de jaren om er doorheen te komen. En hetzelfde geldt voor Jeroen Klompen, die verzon een aantal nieuwe bedrijven die automatisch vanuit zijn eigen filosofie ontstonden, om daarmee zijn transitie te financieren. Hoe heb jij hem gefinancierd?
Zelf.
Ja. Chapeau.
Is de spaarpot leeg.
Nee, maar dat geld moet je maar hebben als ondernemer.
Ja, maar dat was dus omdat wij goed geboerd hadden. Ja. En doordat we goed boerden, hadden we ook wel vertrouwen bij de bank en bij iedereen, ook bij de boekhouder en iedereen die zegt, oh ja, nou, als jij het redt, dan... Want als jij het niet redt, dan wordt het helemaal. Dan gaat niemand het doen.
Dat is toch wel een compliment.
Ja, maar daar heb je niks aan.
Nee, maar dat geeft wel vertrouwen van een omgeving dat de schouders er wel onder gezet worden.
Nou, toen we hadden echt te weinig. En toen nou, we hadden ook te weinig ruimte. Want als jij natuurlijk... Wij teelden natuurlijk gewoon 30 hectare narcissen voor die tijd.
Mm-hmm.
In 3 soorten. Dus dat was zat echt structuur in de schuren en overal. En toen gingen we natuurlijk naar 10 hectare narcissen. Maar met 30 soorten. Nou, dan moet je administratie moet beter voor elkaar en zo. Maar wij hadden ook, en dat was wel leuk, onze afnemers uit Gangbaar.
Ja.
Die zagen, die waren blij dat wij bio gingen. De grote die naar de intratuin leveren.
Mm-hmm.
En gewoon in winkels en zo. Weet je, die willen gewoon een deel bio leveren.
Omdat de consument erom vraagt of dat ze daar nou, gevoel eigenlijk, bij hebben?
Achteraf het gevoel. Ze dachten dat een gat in de markt was.
Oké, ja.
Dus het tweede jaar hadden wij onze eerste biologische bollen. Dus ik op pad naar die gasten toe. En die waren wel blij. En die zagen het helemaal zitten. En ik op de foto met z'n boekjes. En want Carrefour, die ging wel eventjes. En nou, ik kwam op één dag thuis. En ik ochtends bij een grote afnemer van ons. Van toen we nog gangbaar waren. En 's middags weer een. Alle 200.000 euro bollen verkocht. Nou, dus ik kom thuis. Ik zei, Johan, we hebben wat gemist de laatste jaren. Dit hadden we veel eerder moeten doen. Maar fijn, uiteindelijk kon Carrefour... bijvoorbeeld, die kon helemaal die biologische bol niet kwijt. Dus die kocht ze ook helemaal niet. Dus dat is 1 jaar geweest en het jaar erop.
Mm.
Boop, weg. En die afnemer ook weg. Dus we moesten echt op zoek.
Mm.
Nou, en toen waren er gelukkig webshops, biologische webshops en gemeentes. En dat is ook de grote promotor achter dit gebeuren. Gemeentes, openbaar groen, moeten gewoon een voorbeeld stellen. Jongens, biobollen erin. Of omschakelbollen van mensen die nu het plan maken. Dat je meteen een start hebt in je afzet.
Is die markt groot?
Ja.
Wat gemeentes afnemen?
Ja.
Oké.
Okay. Ja.
Dus die met andere
woorden... Ik zeg wel eens, als je een kubekist met bollen hebt... daar zitten bijvoorbeeld tulpen, zitten er 25.000 in. Als je die naar consumenten moet doen... en je doet 10 in een zakje... dan moet je 2500 klanten hebben. Maar als je die kist natuurlijk plant... dan moet je wel mengen... in een rotonde of langs een bloembakken of langs een straat... dan ben je natuurlijk zo 20.000 bollen kwijt of 30 of 40 of 100.
Heb ik nog nooit zo beseft dat gemeentes aan de sierteelt... daar schaar ik een klein beetje onder, de bollen... zoveel invloed kunnen hebben op deze omschakeling?
Ja, nou ja, kijk, een bol... je kan natuurlijk zeggen ik verkoop bollen... maar je kan ook zeggen ik verkoop de al te vroegste biodiversiteit die er is... en dat is, ja, als jij natuurlijk een krokus plant of een blauw druifje, er staat nog niks in bloei en de bollen zijn er al.
Ja, en dat is meteen voor die insecten die dan op dat moment al wakker zijn.
Klopt. Dus wij verkopen gewoon, en daarom hebben we nu niet meer alleen narcissen en niet meer alleen tulpen, maar we hebben heel veel botanische tulpen waar ook echt bijen vliegen, maar we hebben... Scilla's en Peschinia en Lycoium en allemaal bollen die nut hebben en die een bijdrage leveren aan de biodiversiteit.
En door het hele jaar heen, in ieder geval je...
Nou ja, dat proberen we wel. We proberen ook dahlia's, maar een dahlia, een openbaar groenplanter, een gemeente, die zet gewoon geen dahlia's in zijn perkies. Want die mensen, die tuinmannen, bijvoorbeeld hier in Rotterdam, die hebben helemaal geen tijd. Want die moeten een beetje schoffelen, die moeten gras maaien. Dus die hebben in de zomer geen tijd om in juni nog even een perk met dahlia's aan te planten. En dat is eigenlijk super zonde, want er zijn gewoon heel veel bollen. Liaters bijvoorbeeld, nou, daar vliegen wel zo allemenselijk veel insecten op. En het heeft een enorme mooie sierwaarde.
Wat heeft jou doen besluiten om het op deze manier te formuleren? Want de biodiversiteitsbollen is een heel...
Misschien heb ik het net wel verzonnen toen ik tafel zat. Dit
is een hele ander, aanvliegroute.
Ja, dat klopt.
Hoe je bollen kan vermarkten. Zeker vanuit het feit dat het stedelijk gebied, dat is dan zowel dorp als stad, nu voor een deel verplicht worden ook om aan biodiversiteit en natuur inclusief te doen. Ook om de insecten in de stad een plek te bieden.
Ja.
En die zullen nooit nagedacht hebben, het ziet er mooi uit. Dat was waarschijnlijk in eerste instantie, we doen daar bollen, dat ziet er mooi uit en klaar.
Ja.
En niet nadenken dat er nog insecten, schimmels, bacteriën, insecten zijn dieren dat die erop afkomen. En dat je dus ik zit vlakbij het Hofplein en daar steken ze altijd op de bollen in het voorjaar in. Dat dus een plek is waar je de biodiversiteit een plek geeft in de stad. Waar ze in ieder geval een... Ik heb in mijn hoofd, ondertussen dat ik het formuleer, de plaatjes gezien zoals jouw land erbij ligt. Heel erg groen en de bollen liggen dwars tussen het gras. Wat ik niet verwacht op het normale terrein door de Listen Hillegom. En daar is het gewoon kaal en dan...
Strak.
Kaal en strak.
Ja.
Maar op die manier heb je... Ja, ik vind hem fantastisch. Op die manier kan je je bollen koppelen aan het biodiversiteitsvraagstuk die we hebben.
Ja.
En kan je gemeentes...
Ja, het schijnt zelfs zo te zijn. Hè? Je hebt natuurlijk de eikenprocessierups. Als je daar krokussen onder die bomen plant, dan krijg je natuurlijke vijanden. Ook op die eikenprocessierups.
No way.
En dan heb je gewoon geen kans. Alleen, ik kan het niet hard maken, want ik ben geen wetenschapper.
Nee, maar daar kunnen we wel...
Maar dat soort dingen, dat dus die bijdrage aan die biodiversiteit. Ja. Hè? Je kan ook zeggen van nou, die bollen die maken hè, om die wortels. Want om iedere wortel, om iedere plant zit een normaal gesproken een schimmel en bacterieleven. En die plant die door zijn fotosynthese, een beetje zonlicht, een beetje water, maakt die dus een soort... een plant is net een mens, dus die eet. En wat die overhoudt, die suiker scheidt die uit aan de bodem. Daar zitten schimmels en bacteriën. Die eten dat op en die geven daar in ruil voedsel voor terug.
Ja.
En dat is het systeem. Dus dat is in een park en in een perkje. Overal werkt dat zo. Alleen wij doen er te weinig mee.
Nou ja, het we doen er zeer zeker te weinig, omdat men zo opgeleid is, zoals jij zegt, toen jij van school afkwam, zo moet je bollen telen.
Ja.
Zo zal groenvoorziening ook zijn boeken hebben.
Ja.
Zo doe je dit en we denken vooral niet naar over de insecten, schimmels en bacteriën die op dat gebied zitten.
En daarom pleit ik er eigenlijk voor dat we op de lagere school al biologie hoger op de ladder moeten zetten.
En niet alleen maar rekenen.
Nou, weet je, ik denk dat je als je biologie doet, als je een kinderen van jongs af aan leer hoe de natuur werkt, dan ga je dus ook geen plastic meer in de wegkant gooien of een blikje. En dan begin je van onderaf en dan gaat iedereen het belang zien en dan krijg je een nieuwe stroom, een nieuwe generatie mensen die zeggen van ja, als ik iets weggooi, moet een ander het opruimen. Dat moeten we niet meer doen.
Ja. Maar wat jij zegt, even terug te komen op de bollen, elke bol heeft een bepaalde ecosysteemdienst of biodiversiteitsrol in het geheel. Dus dan als je dat van alle bollen zou weten, want jij zegt net als ik een narcissen waren toch onder de eikenboom.
Krokussen. Ja.
Als je dat van alle gewassen dat weet, dan heb je ook een soort menukaart van joh, wat mist er op deze plek? Dan hebben we die en die bollen nodig.
Het zou prachtig zijn als we dat weten.
Ja, nou ja. Dat toch.
Ja. Ja.
John, daar gaan we een onderzoek voor opstellen. Ik denk dat het noodzakelijk is als we dat weten. Want ik werk vanuit de glasnabouw, doe ik een aantal projecten. En daar zijn ze natuurlijk ook bezig vanuit de gewassen. Wat doet dat met gezondheid? Ik had Marco van Essie langs, die dan samen in een groot project zit, Holobiome. Die zijn aan het kijken van wat het microbiologie doet van voedsel. Dus vooral aan de fruit en aan de groenten. Hoe dat dan in het menselijk microbiome zit. En wat de mens zich daar dan bij voelt. En is dat, als dat een positieve correlatie heeft, dat betekent dus dat we dus voedsel moeten telen waar de microbiologie ook op zit. Nou, daar zijn ze nu de bewijslast voor aan het leveren. Ja. En de eerste bewijzen zeggen al, microbiologie is cruciaal voor de menselijke gezondheid. Nou ja, en als bollen daar een vergelijkbare rol in hebben, zeker in de stad of in de omgeving waar ze zitten, dan moeten we daar een onderzoek, dat is een onderzoek waard, John.
Dat denk ik wel. Ja. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Ja, ja. En over dat microbiome, ja. Wij zijn een paar jaar geleden, wij waren natuurlijk met onze grond bezig. En dan zeg ik, ja, de grond is net als een mens. Maar ik deed er zelf niks mee. Dus wij aten gewoon en we aten wel wat bio. Maar toen zeiden we, nou, wat is nou? Toen heb ik een bloedtest laten doen. En eigenlijk was het beter als ik geen melk dronk.
Ja.
En geen gluten.
Hoe komen ze daar dan achter?
Nou ja, dat was in een bloedtest. Ik weet ook niet precies. Dus ik denk, ga ik dat doen?
Ja.
En sinds ik dat doe, ben ik fitter. En ik had altijd last van, hoe heet dat ook weer? Steen achter mijn tanden, weet je wel.
Tandsteen, ja.
Tandsteen. En nu de laatste jaren niet meer. Dan denk je, maar ik heb niks veranderd. En ik poetste toen en ik poets nu nog steeds hetzelfde. En ik ken het ook nog heel snel, maar het is weg. En dan denk je van, ja, dus het doet gewoon wat met je lijf als je anders eet, als je iets anders doet. En dat is wel geinig.
En wat was dan de aanleiding om die test te doen? Maak me even nieuwsgierig.
Omdat ik dat met mijn grond ook doe.
Ja.
Dus wij doen WhatsApp-analyse met planten. We doen grondanalyse. Ja. We kijken naar schimmels. We kijken naar bacteriën. We kennen er nog niks mee, maar we kijken er wel naar. En denk je, maar als ik dat nou doe met de grond, waarom doe ik het dan niet met mezelf? Zodoende.
Ja, nou ja, tandsteen, het is mij herkenbaar. Ik heb de wereld rondgereisd voor 3 jaar. En toen had ik ontzettend weinig tandsteen. Sinds ik terug ben in Nederland is het in één keer weer toegekomen. Dus er zit hier.
Ja, maar dat zijn van die kleine dingen, weet je. Ja. Maar als iets weggaat, dan moet je er ook wel een keer. Toen was ik bij de tand. Verrek, ik hoef niet terug te komen. Of hij zit niet meer met het schrapertje. En nou, sinds wanneer is dat? Nou ja, dat is nou al.
Maar fascinerend dat de tandartsen dat niet weten. Dat moet
nee, maar ik had het niet verteld tegen hem.
Nee, maar dat
nee, nog niet.
Nee, maar dat just op die manier dus correlatie zit tussen wat we innemen als mens en wat dat doet met ons systeem. En de wat jij zegt, de bodem is ook. Ja, ik heb hier opgeschreven. Een soort bodemdokter. Eigenlijk ben je een bodemboer. Je hebt een hele mooie quote, maar daar komen we straks op. En op het moment dat je snapt hoe de bodem werkt, en dat is bij mij ook gebeurd, dan denk ik, jeetje, meneetje, zo werkt mijn lichaam ook exact op diezelfde manier.
Ja.
Ik heb een kleine van 2,5. We hebben ontzettend ons best gedaan dat hij naar een opvang gaat waar heel veel rotzooi is buiten. Om te zorgen dat hij gewoon maar vieze vingers krijgt. En Marco van Es had daar ook evidence vanuit, onderzoek vanuit Zweden, dat kinderen die buiten zijn in een modderige omgeving, ik ga het eventjes wat zwaarder aanzetten, die waren per definitie allemaal gezonder in hun leven. En die zei, kinderen hebben van nature de neiging om spullen in hun mond te doen. Volgens mij hebben volwassenen dat eigenlijk ook. Wij onderdrukken dat. Dus op het moment dat je in een gezonde leefomgeving zit, dan is het niet erg dat je aarde eet. En nu alles vervuild is en we hebben bestrijdingsmiddelen, dan hebben we dat dus soort van indirect. Alles is vies, alles is niet goed. En ik ben in de tropen opgegroeid en daar was het ook altijd dat het niet erg was dat je van alles en nog wat at. Want dat was allemaal schoon.
Ja.
Het is grappig dat je op die manier.
Ja. Ja.
En Dirk-Jan van der Voort, die vertelde ook nu zijn boerderij niet meer gebruik maakt van bestrijdingsmiddelen en alles. Heerst een totaal andere sfeer, energie op de boerderij en alles ruikt anders. Nou ja,
dit maar dat is bij ons ook zo. En er komen echt mensen bij ons die zeggen, maar, ik ruik hier weer bollen. Maar als je daarin zit, in dat systeem van chemie gebruiken, dan merk je dat helemaal niet meer. Maar als ik nu bij een gangbare kweker kom, of bij mijn vrienden, dan ruik ik altijd chemie. Ja. En dat zit aan hun fus, dat zit in de beton, dat zit overal. Dus je ademt dat ook de hele dag in.
Ja, en omdat je het niet meer in die omgeving zit, kan je het nu weer ruiken.
Dat is het, ja, ik vergelijk het altijd met een roker. Ja, als iedereen in huis rookt, dan ruik je niet dat het
rook is.
Ja. Dat het rook is. Tot er nou iemand in huis komt die rookt of zo. Ja, dat gaat gewoon niet meer. En dat zijn toch wel dingen die... hoe snel is dat niet gegaan?
Ja, die is snel gegaan.
Dat die hele generatie rookt het bijna niet meer. Dus dat kan met chemie gebruik ook.
Ja, dus het kan.
Of met anders eten van mensen kan het ook. Ja, daar ben ik van overtuigd.
Ja, want wat interessant is aan jouw reis en het feit dat je een eigen wijsheid hebt... betekent ook dat je innoveren en beter doen en je verantwoordelijkheid niet schuwt om die te nemen. Ik merkte heel erg dat jij ook nieuwe machines hebt moeten ontwikkelen voor de bollenteelt.
Ja.
Want de filosofie die jij tot je genomen hebt, ik ga het zo formuleren, betekende ook dat je de hele bollen, de hele manier hoe je de teelt deed van de bollen, volledig moest loslaten en anders daar naar moest gaan kijken. Hoe kun je ons meenemen hoe je die stappen gemaakt hebt? En
ja, wat, als je...
Als ik de machines zie, dan is het heel erg logisch. Maar ik denk de weg daarnaartoe was dat wat minder.
Ja, nee, dat is gewoon een beetje op internet speuren. Maar het was eigenlijk zo, op die cursus over die bodembiologie. Ja. Dan leer je natuurlijk gewoon dat je grond bedekt moet zijn. Maar niet als monocultuur.
Mm-hmm.
Dus we verzonnen eerst met collega's, hè, want wij gingen op een cursus. En uiteindelijk is dat een soort studieclub geworden. En die heet nu NLG Holland, Natural Living and Growth. En daar gingen wij op zoektocht naar hoe het anders kan. Maar die mensen die erin zaten, die kwamen eigenlijk allemaal uit een probleem.
Ja.
Met hun eigen gezondheid,
mm-hmm.
in hun familiegezondheid, maar ook met aaltjes. Dus iedereen had ook een reden om in te stappen. Want ze wisten allemaal dat die manier die er toen was, toen al, dat is ook 12 jaar geleden, dat die niet heilig was. En toen gingen we op zoek en toen, over biodiversiteit. Dus wij gingen zoeken naar een mengsel van planten die biodiversiteit die geschikt is voor bollen.
Ja.
En daar hadden wij verzonnen daar weer lucerne in, want dat is heel goed. Lucerne hebben een enorme wortelmassa en die produceert dus die bindt stikstof uit de lucht. Dus eigenlijk de ideale plant voor een goede...
Het is een soort bonen, toch?
Ja, maar het is, in Amerika wordt het gebruikt als koeienvoer. Er zit heel veel eiwit in. En in Nederland begint het ook wat. Maar die wortels, die zijn van elastiek.
Ja.
En wij gingen dat daarin planten en toen gingen we daarin oogsten in de zomer. Maar die elastieke wortels, een graswortel, die hak je door. Die snij je echt door. Maar die elastieke wortel, die ging dus om alle machines heen zitten. Dus dat met het oogsten, jongen, was echt een ramp. Maar wij deden natuurlijk ook niet een proefje van een klein stukje. Nee, dat is goed voor de bodem, dus wij doen gewoon alles.
Gevoel.
Dus nou gebruik ik het alleen nog voor akkerandenzaad. Maar we proberen een probleem op te lossen. Want het probleem, ik zeg altijd, een probleem komt vanzelf. Je hoeft alleen de oplossing maar te verzinnen. Alleen, dan komt er misschien weer een ander probleem. Dus je moet altijd even een stapje verder denken.
Ja.
Maar als je bijvoorbeeld in de onkruidbestrijding, als jij uien hebt of wortelen, dan ga je in maart, april ga je dat land helemaal schoonmaken. Dan kan je met een schoffeltje, maar je hebt heel veel zon. Dus als je even wat doet met een beste drogende dag, is dat onkruid ook meteen weg. Maar een bol, die plant je natuurlijk in oktober, november, december. En die komt er, nu komen de eerste narcissen bijna boven. En dan heb je daar die groene massa op staan, waar je eerst zo zuinig op was. Dat is eigenlijk je winterdekje. En dan ga je dus voor de kerst al een grondbewerking doen. Dat graan en zo, die gewassen wat op die bol staat, dat is dan ineens onkruid geworden. Want hij is op dat moment niet echt gewenst.
Want hij gaat concurreren dan met de nutriënten, bedoel je? Of?
Ja, maar ook als je hem door laat groeien, dan gaat die bol het niet winnen. Dus je moet eigenlijk even schoon beginnen. Maar je moet ook iets hebben dat die bodem bedekt is tegen weersinvloeden. of tegen de vorst. Ja, als jij met kerstmis je winterdekbed wegdoet, want dat is handig voor je, dat moet, dat hoort. Dat gaat ook tegen je gevoel in. Dus dat is met die bestrijding van die onkruid is het ook zo. Als je dat doodspuit, dan gaat dat heel langzaam. Als je dat, maar dat doen we niet, dus dat moeten we op een mechanische manier. Maar om deze tijd, als het een beetje vochtig is, kan je niet met een schoffeltje. Je kan niet met een brander. We hebben allerlei dingen geprobeerd om dat weg te krijgen. Als je het afmaai of door de grond maai, en met dit weer, het wortelt opnieuw en het groeit zo weer verder. Dus we moesten wat verzinnen, dat je 2 centimeter door de grond heen gaat. Ja. Dat je die onkruiden vermuls, verhaksel. Die wortels moeten eigenlijk blijven zitten in de grond. Want dat is ook de weg waar langs de waterdruppels naar beneden gaan. En dus zodoende kwam ik uit op een machine die wel in de winter, als het even droog is, die zaken in vermulsen. En omdat in de herfst dat bodemleven het meest groeit in de groeiende massa aan die wortels, moet je eigenlijk in de herfst je grond zo weinig mogelijk bewerken. Dus toen was er ooit iemand, dat is al 30 jaar geleden of nog langer, die had verzonnen van als ik nou gras zaaien in de zomer en ik til het op, doe die bol eronder en ik leg dat weer terug, dan hoef ik niet te ploegen in de herfst. Mm-hmm. Maar die deed het eigenlijk uit kostenoverweging om minder stro te gebruiken. Dus, maar die man die had dus die planmachine nog staan. En er waren toen echt
waar, die
35 jaar geleden waren er dus mensen die zagen dat helemaal zitten. Maar die gingen met die planmachine aan de gang. En dus, dat was de ondergrasplanter. En dat systeem hebben wij meegenomen. Maar die planten deden bol eronder, maar dat deden ze op grond die wat slechter was. Of ze lieten dat gras heel hoog groeien. En dan kwam die tulp eruit. En dan spoten ze dat wel dood. Maar dan onder dat gras, dat was natuurlijk een microklimaatje van helemaal super. Maar allemaal eenzijdig, alleen gras en alleen die tulp. Dus die tulpen, maar er zat ook bladluis onder.
Mm-hmm.
En die bladluizen, die gingen natuurlijk op dat tulpenspruikje zitten. Dus dat was het virus, dat was toen echt een probleem. Dus dat is helemaal gesteld met het project. En er waren 30 van die machines gemaakt. En, maar dus die machine kreeg eigenlijk een beetje de schuld van dat er virus kwam in tulpen.
Ja, ja, terwijl
terwijl het systeem eigenlijk, een deel van het systeem was goed en een deel van het systeem dat moest anders. En toen zeiden we, weet je wel, voordat die bol opkomt, moet je dat klimaat voor die bladluis niet maken. Dus dan moet het weg. Zodoende planten dus onder, maar niet onder gras, want gras stoelt uit in de grond.
Ja.
Dus dan moet je dieper vermulzen. Nee, dat wil je niet. Dus we hebben geen gras in dat mengsel. Geen lucerne in het mengsel. Dus zo zit je maar te verzinnen. Wat past nou bij die bol?
Ja.
En nu. Maar dan ga je weer een paar jaar verder. En dan denk je, maar het klopt eigenlijk niet helemaal. Want je tilt dus die bovenlaag op. Je doet die bol daaronder. En dan gaat die bol weer wortelen. Mm-hmm. Maar dat gewas wat erboven staat, is eigenlijk de baas. Over dat land. En die wil ook wortelen. Precies op dezelfde hoogte als dat die bol wil wortelen. En dan gaat die bol verliezen. Dus we hadden wat tekort wortels. Of ja, die bol die kwam tekort energie. Dus dat systeem van het onder die groenmeester planten, dat hebben we even laten varen. En nu zaaien we dus weer na het planten gewoon een nieuw gewas over onze bollen. Maar het kan makkelijk zijn dat ik volgend jaar zeg van, er is een eureka, ik heb wat verzonnen dat ik wel weer met die machine aan de gang kan. Want ik weet gewoon dat het de beste manier is.
Ja, want eigenlijk zaag je de bovenlaag eraf, je stopt de bollen erop, je dekt hem weer af.
Ja.
En wat daarvoor zat, was dat grasmengsel wat jij dan gedurende het hele jaar erop hebt liggen, als het ware.
Ja.
En, nou, die maai je dan nog voordat je de bol eronder legt?
Nee, dat was niet het plan.
Gewoon echt nog de... Ja, wauw, gaaf.
Grote gewassen. Dus je ziet eigenlijk bijna niet meer dat je geweest bent. Dus dat is eigenlijk voor de bodem en zo is het helemaal super. Maar wij hebben natuurlijk maar één kans in een jaar. Je plant 1 keer bollen. En je moet ook nog in de zomer, wil je die bol oogsten, dan moet het wel oogstbaar zijn. Het moet niet helemaal vol met wortels zitten. Het moet niet helemaal vol met...
Nee, want je gaat natuurlijk je schraapt het weer open natuurlijk.
Ja, ja. Dus je moet... Ja,
we maar haal je dat laagje er dan weer af en haal je dan de bol eruit en leg je het laagje er dan weer neer?
Nou, dat zeven we eruit. Of we schuiven het aan de kant.
Ja, want ik zou dan zeggen, als je dan toch alleen maar de bol nodig hebt, zoals je hem oogst, zoals je hem zaait, ga je hem ook weer oogsten. Nou,
daar zijn we nu mee bezig. We zijn nu met een nieuw GPS-systeem bezig.
Ja.
En dan willen we de plantmachine koppelen aan die GPS van de trekker.
Ja.
Dat we precies weten op welke diepte we die bol geplant hebben.
Ja.
En dat systeem, dat moet dus in de winter op het mulsapparaat, dat we weten hoe dicht wat we over die bol heen kunnen om die zaak te vermulsen.
Ja.
Maar dan wil ik ook in de zomer weten hoeveel grond dat erop zit. Ja. Dat schuif van de kant. En we willen er strak onder die bol door, want hoe meer zand dat je oogst, meeneemt in de oogst, des te meer je uit moet zeven. Dus dat we er vlak onder door gaan.
En, en de wortels in de bodem laten van de bol?
Ja.
En dan kunnen de volgende generatie bollen kunnen dan weer van die wortels gebruik maken.
En de grond. Maar gewoon ook op de snelheid van oogsten. Dat je gewoon minimaal werk hebt. En daar zijn we dus mee bezig. Ja, en dat is... Dus eigenlijk ben ik op dit moment op zoek naar mensen die gewoon heel goed zijn met informatica of met iets in computers die mij kunnen helpen in het systeem van makkelijker werken. En ik denk dat het belangrijkste is dat er een nieuwe generatie boeren moet komen. Over de ene kant heb je plantenmensen nodig die de biologie van die plant kunnen.
Ja.
Je hebt ook mensen in de informatica nodig die je kunnen helpen. Hè, dat je met een drone gaan vliegen, dat je dat gewas beoordeelt op bladgroen, maar misschien ook wel veel meer dingetjes. En dat er een robot door het land heen rijdt en die een klusje laat doen. Hè, wieden of ziek zoeken. En dat die robot ook, als er geen werk in het land is, dat die in de schuur gaat staan. En dat die, hè, als je natuurlijk die camera, als die een plant kan herkennen, kan je hem ook een bolletje laten herkennen. En dat die gewoon bol uitraapt of een kluitje of iets wat er niet in hoort. En dat is, daar zijn we dus ook mee bezig. Alleen, ik kom handen tekort en ogen tekort.
Ken je Jeroen Klompen?
Ja, ik ken hem wel.
Maar misschien eens even bellen met hem.
Ja, nou, misschien, ja. Ja. Maar we zijn dus bezig. We zijn ook met pixel farming. Maar het duurt allemaal zo lang. Weet je wil altijd sneller.
Ja, maar het kost tijd om de nieuwe boeken te schrijven. Arjan van Buren ook met zijn... Die is natuurlijk ook een soort van vertical farming met een 3D. Die heeft ook meerdere gewassen bij elkaar.
Ja.
Ook totale andere machines ontwikkelen om de ene gewas wel te oogsten en de andere te laten staan. En op die manier meer... Eigenlijk wat jij doet met jouw groenmengsel. Dat jij, wat was het, graan, vlas, alles er tussendoor hebt zitten. Hij oogst dat dan ook daadwerkelijk.
Ja. En wij houden dan eigenlijk als voeding voor die bol.
Ja.
Want wij hebben ook gewoon groenten proberen te telen. Maar weet je...
Boven de bol?
Nee, als tussengewas.
Ja.
Maar het is van groenten telen. Weet je, en je moet de markt op. En je bent niet bekend in die markt.
Ja, nee, dan heb je dan begin je weer wat nu.
Dan kom je aan het eind van de rij. Als het mee zit, heb je een mazzeltje. En als het tegen zit, ben je ook als eerste aan de beurt. Ook met prijs en zo. En je kan je aandacht maar één keer verdelen. Wij hebben gewoon gezegd, we doen het op bollen. Ja, nee, maar we teelden 70 hectare bollen. En nu 40.
Ja.
En we hebben er gewoon... Ja, we hebben er eigenlijk 30 leeg liggen. En daar hebben we akkerranden. Daar hebben we gemengde groen.
Hoe lang moet het leeg staan voordat de bol er weer in kan?
Nou, wij hebben een rotatie van tulp en dan narcis, dan krokus, dan bijgoed.
Ja.
En dan ook idalia's, dus dat is een voorjaarsgewas. Dat je een beetje die families een beetje van elkaar afhoudt. En we gaan van grote bollen naar kleine bollen. Want als je niet ploeg en je hebt maximaal bijen in het land, heb je maximale bestuiving.
Ja.
Als je maximale bestuiving hebt, krijg je maximaal zaad.
Ja.
En dat, als je dan niet dat onderploeg, omdat je gewoon dat minimale grondwerk doet, gaat dat zaad dus kiemen in een gewas wat je daarna teelt. En dan is het eigenlijk ongewenst.
Ja.
Dus wat doen we nu? Na 3 jaar of 4 jaar bollen, dan doen we gewoon 1,5 jaar groenbemester. En dan doen we... We zitten ook bij de Agrarische Natuurvereniging. Dus we doen ook vogelakker en zo. Dus dan doen we eerst een winter vogelakker. Dan in het voorjaar, in half maart, dan bewerken we dat we al die bollen die er eigenlijk niet meer horen, die elimineren we.
Ja.
En dan zaaien we bonen of erten in combinatie met granen. Dat oogsten we. Dat gaat voor een gedeelte naar de melkveehouder. En voor een gedeelte gebruiken we dat weer voor onze eigen plantenvoeding. Dus wij malen die bonen, fermenteren dat. En dat sap, dat spuiten we weer als bladvoeding.
No way.
Dus zo krijg je dus een circulair bedrijf.
Dat fermenteren, is dat dan bokashi of is dat een andere techniek?
Nee, het is gewoon in water. Dus wij doen het gewoon met suiker.
Ja.
En dat fermenteren. Maar dat doen we met bonen. We doen dat met zeewier. En we doen dat met brandnetel. En als je nu leest over brandnetelgier, er zijn heel veel moestuinierders die dat doen. En ik zat dat een keer te lezen. Ik denk, maar wat is een moestuinierder nou meer als wij? Of minder? Heeft die slechter of zo? Mm-hmm. Dus die gebruikt het wel. En wij in de landbouw gebruiken dat niet. Dat kan helemaal niet. Dus toen zijn wij gaan.
Ja, want in de brandnetel heel veel natuurlijke gewasbescherming in.
Ja. En hoog in silicium.
Ja.
En dus hij heeft op een natuurlijke wijze maak je iets wat je kan spuiten. En dat doen we dus ook.
Ja, met andere woorden, het land wat daar dan ligt te rusten is eigenlijk weer voedingsbodem voor je oogst daarna.
Ja.
Dus in dat opzicht, vanuit eigenlijk dat is ook productieland.
Ja.
Maar niet vanuit je primaire teelt, maar vanuit je secundaire hulpmiddelen teelt.
Klopt, ja. Ja. Ja, dus dan die bonen en die etten, die combineren we, die bewaren we droog. En het gewas, daar maken we bokashi van. En dan hebben we nog heel wat land van natuurmonumenten.
Ja.
En dat kruidenrijke gras, daar maken we ook bokashi van. Dus dan krijg je ook weer een bokashi, niet alleen van gras, niet alleen van bonen, maar gewoon in de diversiteit.
Ja, dan bouw je je eigen compost ook.
Ja. Ja.
En wormencompost?
Dat doen we ook mee, maar dat doen we in die bladvoeder.
Oké. Okay.
Ja. Want dat wormencompost zelf maken, dat zit er nog niet zo erg in.
Nee, want
het lijkt net of ik niet echt heel goed ben met dieren of zo.
Nee, maar ik noem dat omdat, en er zitten parallellen wat ik leuk vind met Jeroen Klompen, die is exact dezelfde manier naar de bodem gaan kijken zoals jij. En die hij noemde gekscheren in de podcast dat hij een bodemsommelier heeft aangenomen. En een van zijn spin-offs was dus ook een complete gefermenteerde compostunit bedrijf. Wat dus ook wormencompost en andere composten aan het ontwikkelen, aan het maken was voor zijn eigen land. En volgens mij is hij dat nu ook aan het verkopen bij de omliggende boeren.
Ja.
Als een soort van spin-off, als ik goed ben voor mijn land, dan moet ik dit doen. Maar ja. Als ik te veel heb, dan verkoop ik dat ook weer.
Ja. Maar dat doen wij ook.
En daarmee heeft hij dus ook een verdienmodel voor zijn land, maar ook voor zijn eigen portemonnee.
Ja. Nou, wij waren dus ook begonnen, hè, want hoe krijg je gezonde bodem? Dat is met compost. Dat is natuurlijk nu 12 jaar geleden, dus wij gingen compost maken. Maar compost maken is natuurlijk ook gewoon een beroep.
Ja.
En soms lukt het niet zo goed. En dan ruikt dat te sterk. Dat is gewoon niet goed. Dat is gewoon mislukt eigenlijk. Maar ja, weet je, als je ergens goed in moet worden, moet je ook heel veel oefenen. En dat is met bokashi ook zo. Wij waren echt 12 jaar geleden begonnen al met de eerste bokashi maken. En dat rookte natuurlijk net als een graskuil bij een boer die eigenlijk niet helemaal goed gelukt was. dus, maar fijn. Die berg werd gerust wel, die werd wel groot. Want als je natuurlijk het idee hebt dat je 70 hectare grond in tijd van 3 jaar van gangbaar naar bio wil krijgen. Want ik ben vroeger hardloper geweest. Dus ik dacht, en iedereen had me gewaarschuwd, het duurt 5 tot 7 jaar. Maar als je hardloper geweest bent, denk je, nou, dat kan je sneller. En dat is dus bewezen dat dat niet zo is. Ja. Maar, dus toen, toen lag een berg compost. En die ging over de 600 kuub heen. En de regel in Nederland is dat als je boven de 600 kuub compost maakt, dan ben je composteerder geworden.
Oh, no way.
Dus.
Omdat je voor je eigen land zoveel nodig hebt, ben je composteerder geworden.
Ja. Nou, en dat is best wel lastig natuurlijk.
Ja.
Maar als je compost koopt en je gooit 1000 kuub compost op een hoop, dan ben je geen composteerder. Want dan heb je compost gekocht. Maar als jij de compost zelf maakt en je steekt je hand erin, dan blijft die altijd een beetje op temperatuur. En dan is de overheid die zegt, ja, je bent nog aan het composteren, want er zit nog temperatuur in. Dus dat is best wel een beetje lastig.
Ja. Dan heb je nog steeds last van.
Nee, dus nou, maar wij mochten niet meer met een dwangsom en zo. En toen uiteindelijk kwamen we bij de burgemeester uit. En die zegt, nou, verzin wat. En toen was het eigenlijk zo, de regel is 600 kuub, onder de 600 kuub, vloeistofdichte vloer. En dan kan je hem overal neerleggen. Als je boven de 600 kuub bent, dan moet je vloeistofdichte vloer binnen het bouwblok, maar 100 meter van huis af. Nou, en een bouwblok is meestal 100 bij 100, dus dat past natuurlijk nooit niet. En toen was er een ambtenaar die zegt, nou, als je nou overdekt maakt, dan mag je gewoon binnen de zone. Dus nou een overdekte composteerplek.
Maar dat is wel fijn dat ze meegedacht hebben met je.
Want maar het was ook natuurlijk in de jaren dat we het niet zo best hadden. Nee. Dus als je nou vraagt, hoe heb je dat gefinancierd de laatste tijd toen het spaarpot leeg was? Toen hadden we gewoon die compostschuur gingen we maken. En die had ik gewoon gezegd bij de bank van, joh, dat ding kost gewoon veel meer als dat die in werkelijkheid kost. En toen kregen we een beetje rek. En toen hadden we ook de markt een beetje onder controle. Maar wij hadden dus ook een briefje gemaakt, Johanna en ik samen, van wat zijn onze plannen voor de komende 5 jaar? Ja. En als we over 5 jaar niet zien dat het beter gaat, of dat er kans is dat we overleven, dan stoppen we ermee. Een bord in de tuin en dan kappen we. En dat hoeft toch gelukkig niet.
Nou, maar wel knap dat jullie wel met z'n tweeën die beslissing hebben genomen. Dat
ja, maar als je dit alleen moet doen, dan red je nooit.
Nee, maar dat je alle twee zegt, we zetten een streep. En als we daar aankomen, of het gaat goed met ons of niet. En als het niet is, dan gaan we weer terug, omdat we dan niet...
Nee, dan gaan we niet terug. Nee, dan was het stoppen.
Het was gewoon helemaal stoppen.
Ja, want je kan niet... Kijk, als je met volle overgave, zonder chemie, dan kan je niet ineens zeggen, en nou ga ik er weer maximaal in. Dat lukt je niet. Weet je, en dat in mijn ogen kan je ook niet... Ik zou het niet kunnen, een biobedrijf en een gangbaar bedrijf op één erf of naast elkaar kunnen telen. Van dan weet ik het al, want in gangbaar zijn de gewassen groter en het is schoner, het oogst makkelijker. Dat is altijd veel makkelijker om naar terug te gaan als die nieuwe weg.
Ja, nee, eens. Aan de andere kant, als jij je machine straks op orde hebt en het oogst makkelijker, dan...
Ja, maar weet je, je gaat een machine, dat nou met die robot ook zo, je verzin hem. Of je doet dat samen met iemand, je gaat in een project... Gaan dat in. Nou, volgend jaar doet dit. Nou, dan ga je met kerstmis en sta je daar met je nieuwe machientje, ga je aan de gang. Het is toch een beetje mislukt. Maar die haast is er wel, want die bollen komen er allemaal uit.
Ja.
En dan is die machine, die staat eigenlijk aan de kant, want hij functioneert niet. Nou, dan ga je eerst een paar avonden door, een paar dagen. En dan moet je, ik heb ook een goede vriend die me helpt met die machines maken. Dus dan ga ik erheen en dan... Hij doet het bijna. Nou, maar dan, weet je, maar dan heb je dus het gevoel... en dat hebben we echt de eerste 7 jaar gehad... dat je altijd op achterloopt in je bedrijf. En dat is best wel vervelend.
Dat is denk ik altijd als je nieuwe dingen doet. Want de planning haal je nooit.
En dat is nu ook wat we doen met die muurzurk. Er zijn natuurlijk gewoon collega-bolkwekers... die gewoon gangbaar zijn, die zeggen... wij zien dat zitten met die machine... wij gaan dat ding van jou gebruiken. En dat vind ik leuk. En wij doen eigenlijk allemaal dingen. Dat is met het fermenteren van die bonen. Of die bonen bij een bollenkweker passen. Die bonen gewoon in het teeltschema. En dan kan je gewoon de goede dingen uithalen. Je krijgt een goed land voor terug. En dan kan je dat maximaliseren. Maar het heeft natuurlijk geen nut. Nou is er iemand bijvoorbeeld met houtsnippers het land aan het afdekken. Dat er geen onkruid in komt. Maar als je natuurlijk, er staat 27.000 hectare bollen in Nederland. Als iedereen die houtsnippers gaat gebruiken, weet ik nou al dat er veel te kort snippers zijn. Dus dat is een doodlopende weg. Dus dat wil ik, dat doe ik dan ook niet. Want het moet wel opschaalbaar zijn. En dat kan wel met een groenmeester, een gemeente groenmeester, om die maximaal te gebruiken. Of dat zaad zelf te gebruiken. Of we hebben echt wel een paar jaar last gehad van, want ja... Het ene probleem los je op en de volgende komt er weer aan.
Mooi is dat.
Nu is er, en dat is echt wel een groot probleem, in tulpengalmeit. Dat is een heel klein meitje, die zie je niet. Ik hoorde van de week dat hij kan dus in zijn eentje, maar het zal er wel 2 zijn, maar die kan het dus voor in 1 seizoen, in het bewaarseizoen, in de bollen, in de schuur, zorgen voor 1 miljard nakomelingen. Maar die gaat dus in september, als die bol begint te groeien, is de nieuwe bolletje, het plantgoedje, op die wortelkrans. Dat is nu vers vlees. Dat is heerlijk. En die meid gaat daarop groeien. En die meid die groeit bij het beste, bij een licht briesje, bij temperaturen boven de 20 graden. En dat is nou net de temperatuur waar wij tulpen bij bewaren. Want die 20 graden, boven de 20 graden, boven de 25 graden in de zomer, creëert hij alvast, maakt hij in dat bolletje alvast zijn nieuwe bloem. Dus je hebt die temperatuur ook nodig. Maar als dat meidje dan gaat groeien, die gaat eerst die wortelkrans, dan kruipt hij dat bolletje in en dan gaat hij dus ook dat nieuwe bloemetje alvast aan.
Ja, dat is super lekker. Er zitten alle nutriënten en suikers in. Ja,
en hij wordt niet gezien.
Nee.
Maar nu er is nu een middeltje. Dat wordt ook in de sla en in de spruiten overal gebruikt. En dat heet Movento. En dat spuit je dus rond de bloei. En dat trekt die plant in. En dat is hormoonverstorend. Dus daarom gaat die meid kan ze eigenlijk niet voortplanten. Maar nu is er een nieuwe regel in bestrijdingsmiddelenland dat middelen die hormoonverstorend zijn, krijgen geen herregistratie. Dus ik dacht, Bayer, die heeft gezegd, ja, ik ga het niet aanvragen, want ik weet toch al dat ik het niet krijg. Dus nu moet ineens, de problemen wij natuurlijk eigenlijk al sinds wij bio zijn, alle bio tulpentelers mee zitten, die met die meid. Nu krijgen we dus bijval van kwekers die zeggen, ja, maar als ik dat niet meer heb, dan krijg ik hetzelfde probleem als jullie. Dus daar hebben we allerlei met sinaasappelsap, met neemolie, we hebben alles al geprobeerd. En nu zitten we met ULO, we hebben een machine die maakt gewoon in een ruimte dat wij, haalt de stikstof uit de lucht. Ja, het is een compressor, die perst lucht door een filter heen. Daardoor gaat de zuurstof eruit en die stikstof over. En die stikstof proppen we in een celletje of in een ruimte waar we dan die tulpen hebben staan. Deur op slot. Die is helemaal luchtdicht. En dan gaan we naar 1% zuurstof voor een dag. Dan gaan die meiden dood. Maar die meid, die gaat dus. Die cyclus is zo dat binnen 14 dagen is dat eitje wat nog ligt, is weer geslachtrijk.
Ja.
Dus je moet het na 14 dagen weer doen. Dus dat is best wel een dingetje natuurlijk. Maar het schijnt, vorige week hebben we tulpen geplant en het ziet er gewoon heel kansrijk uit dat dit het wel is.
Ja,
als dit het ook niet is, als dit mislukt, dan ik van de week nog tegen een vriend van me. Ik zeg, als dit niet lukt bij ons, dan kunnen we beter naar het casino gaan, want dan ben je tenminste in 3 dagen van je geld af. als je tulpen blijft, dan moet je misschien wel 3 jaar erover doen voordat je losraakt. Dus,
aan de andere kant, ik denk dan meteen van wat is de natuurlijke vijand van deze meid en waarom is die vijand er niet, zodat die
klopt,
kort gehouden wordt.
Dat heb ik mij ook een jaar of 7 voorgehouden. En ik dacht echt dat ik dat gevonden had, maar ik kwam er niet uit.
Nee, want ik zeg dat omdat ik de film The Big Little Farm nog steeds zo inspirerend vind. Hoe zij een boerderij, wat in no man's land zat, al het land eromheen is verschraald. En zij zijn in staat geweest ook om door dezelfde cyclus als jij heen te gaan. Het pas na 7 jaar begint het land te floreren.
Ja.
En de biodiversiteit escaleert. Er ontstonden alleen maar problemen door de jaren heen, omdat er geen natuurlijke vijanden waren, dus ze moesten weer een natuurlijke vijand zoeken die er dan in het systeem paste.
Ja.
Totdat het systeem stabiliseerde.
Ja.
Dus die heb ik altijd in mijn achterhoofd zitten. Ja. En ik geloof altijd dat de natuur een balans heeft.
Ja. Maar ik weet ook waar de fouten zitten, hoor. Ja. Wij bewaren onze tulpen in een aparte afdeling. En misschien moeten wij onze tulpen wel mixen met narcissen en blauwe druifjes. Weet je wel, dat je gewoon één gemeenschappelijke ruimte hebt waar al het plant goed door elkaar staat of zo.
Oké.
Maar weet je, als jij gewoon in de zomer, is het gewoon topdruk. En dan denk je van, weet je, dus er zit gewoon, ik weet het, er zit gewoon nog wat.
Dit is ook een leuk onderzoek voor een hogeschool om uit te zoeken.
Ja.
Nou, dit zijn allemaal, wat ik het leukste vind van die omschakelingen naar biologisch is omdat je, het is gecompliceerd. En omdat je de natuur nog niet snapt, dan is het elke keer trial and error. Oké, dat werkte niet, dat werkte niet. En op een gegeven moment heb je raak.
Ja.
En dan zie je dat dat weer ergens anders niet goed gaat. Totdat je op een gegeven moment het systeem door hebt. Hetzelfde wat jij nu bent. Want jij bent bodemcoach ook.
Ja.
Ook, want ook daar zie je dat op een gegeven moment, wanneer het systeem compleet is, dat de bodem, ja, dat de bodem zijn,
ja,
ding doet.
Ja.
En ja. Daar, en daar, en
ja, ik ben er ook hartstikke mee eens. Maar, dat, maar nu zie je bijvoorbeeld, hè, nou hebben we dus gewoon, wij hebben afgelopen herfst 5 weken niet geplant vanwege de regen.
Ah ja, dat is ook onhandig.
En dan ga je dus toch wel lichtjes aan normvervaging leiden, want je wil eigenlijk toch wel voor de kerst je bollen erin hebben. Je krookjes beginnen een spruitje te maken. Die wil je eigenlijk horen. Die gewoon natuurlijk in oktober in de grond te zitten. Of voor oktober. Maar in oktober of voor oktober was het hartstikke warm. Grond was wat aan de droge kant. Dus dan kan je gewoon heel makkelijk pythium. Dus dat is een wortelschimmel op die wortel krijgen. En dan heb je, dan vreet je die wortel eraf. En dat krijg je niet weg. Dus dan is de kans op een mislukking groot. Dus wij wachten tot we een buitje gehad hadden. Tot de grondtemperatuur wat zakte. En toen stopte het niet meer met regenen. Ja, dus van de week zijn de laatste krokussen erin, ja, ingegaan. Net nou, op 3 december, op zondag. Nou ja, dat was ook omdat dat een goede dag was. Maar ja, dan zie je ook, de structuur is net aan. Eigenlijk moet je niet in het land komen, want er zijn, hier en daar staat nog een plas op het kopend. Maar je wil ook die bol erin hebben. Dus nou, waar ben je dan als bodemcoach? Hè? Waar ben je dan als bollenkweker die al 10 jaar zuinig op zijn land is geweest? Die zegt, moet niet met dat weer het land in. Je moet minimaal grond bewerken. En dan ineens zeg je, ja, maar ze moeten er wel in. Hè? Want we moeten volgend jaar wel oogsten. Nou, dat zijn dus de dingen waar je ook als bioteler of gewoon omgeschakeld teler ook gewoon mee te maken hebt natuurlijk.
Ja, want in het voorgesprek dat we hadden, ik ben van mening, of dus ik denk dat de landbouwers als een van de weinigen zien dat het klimaat echt verandert, omdat die dagelijks op het land zijn. Wat is nodig voor de toekomstbestendigheid van in dit geval de bollenteelt? Want als het straks, het regenen wordt nu zo onvoorspelbaar, het komt wanneer het komt, maar het komt dan ook in één keer met bakken tegelijk en dan een hele lange tijd niet. Dus het schema wat je gewend bent is niet meer waar je op kan vertrouwen.
Ja.
Hoe kijk jij daar naar? Hoe ga jij daarop inspelen?
Ja, ik probeer er van alles aan te doen, maar je hebt ook met je omgeving te maken en met voor die langdurige droogtes in het voorjaar heb je natuurlijk gewoon een goed bodemleven nodig en organische stof. Die organische stof, sponsje van je land, die houdt gewoon 1% organische stof, houdt gewoon 70.000 liter water vast.
En dat ervaar je nu ook?
Dat ervaren we ook. En daardoor krijg ik een betere beworteling. Dus dat is iets waar je wat mee kan. Als in de hele wereld agrarisch land het organische stofgehalte 1% stijgt, is het CO2-probleem opgelost in de wereld. Want het is CO2-vastlegging, het is koolstofvastlegging. Alleen moeten we iedereen dat willen. Zelf denk ik, ooit is bijvoorbeeld de Zijpe, de polder de Zijpe, is natuurlijk uitgerekend toen die ingepolderd werd, iets van ruim 400 jaar geleden, is dat berekend zoveel land, zoveel slootoppervlak. Nou, er zijn wel sloten dichtgegooid of minder geworden. De sloten die er zijn, die worden smaller. Dus ik zou graag willen dat die sloten weer op de breedte zijn, of het wateroppervlak zo groot is als dat toen bedoeld was. En als je nou helemaal ver gaat in dat plan, dan denk ik dat die eerst die sloten moet op maat. Dan moeten we allemaal beginnen met schuinere taluten. Maar nu is het zo, als je de talut schuiner maakt, dan telt dat mee als sloot.
Mm-hmm.
Maar als je dat talut dan schuin maakt en je zou het meetellen als bufferzone. Je plant daar riet en je doet daar akkerranden. Dat die boer niet minder land krijgt, maar dat die wel functioneel is. En als je natuurlijk een schuinere oever hebt en het gaat keihard regenen, dan wordt die sloot ineens, als dat waterpeil stijgt, wordt die nog een keer zo breed. Dan hoeft er geen waterschapper uit bed te komen, want het gebeurt altijd in het weekend of 's nachts.
Ja.
Dan heb je een buffer, dan kan een vogeltje zijn, alles kan in die kant. Maar dan moet je wel met z'n allen mee willen werken. En dat kost ook geld. En nu zijn alles loodjes zo smal dat in bijna iedere graden heb ik een pompje op staan, dat die zijn eigen slootje leeghoudt. Het moet een gezamenlijk doel zijn om het water uit de polder te bufferen en te laten gaan. En daar zou je natuurlijk gewoon veel meer mee moeten doen. Maar dan moet je regelgeving en dan moet de gemeente, de waterschappen, iedereen moet daar aan meewerken.
Nou ja, dat zie je nu steeds meer gebeuren. Dat men toch wel tot de conclusie komt dat we de boel overgeëfficiënteerd hebben.
Ja.
En dat we terug moeten naar effectiviteit.
Ja. Ja. En daar kan iedereen moet daar zijn steentje aan bijdragen. Ja. Dat consumeren, dat is een hartstikke mooi woord. Maar het zou consuminderen moeten worden.
Dat we allemaal langer genieten met wat je hebt.
Ja. Ja. En geen spullen maken die die maar één dag meegaan of zo.
Ja, voedsel is dan
ja, dat is ook een dingetje. Maar kijk, in de voedsel, ja, maak je voedsel met hoog in nutriënten of maak je voedsel wat zoveel mogelijk kilo's is. En op dit moment worden de kilo's nog betaald.
Ja, voeden in plaats van vullen.
Ja.
Jij kwam tot de conclusie, en dat had ik me nog nooit gerealiseerd, luizen, kunstmest en infrarode straling. Daar zit de...
Dus ja.
Kun je me dat, want ik denk dat menig een dat nog nooit beseft heeft.
Ja, als jij een plant hebt en die je maximaal voedt met chemie of met kunstmest, dan wordt die plant, dus als je flink stikstof strooit, die stikstof, dat zijn allemaal zouten, dus die plant is ook verplicht om dat op te nemen, want dat is gewoon osmose.
Ja.
Dan wordt die plant, die komt hoger in zijn nitraat.
Ja.
En als die hoger in zijn nitraat zit, dan wordt die wat meer infrarood.
Dan gaat hij meer...
En een bladluis...
Dan komt hij in het infrarood spectrum.
Ja, en een bladluis die kijkt infrarood.
Want infrarood betekent voor een bladluis, het is een plant die...
Hij ziet hem beter. En als jij natuurlijk een plant hebt die hoger in zijn nitraat zit, wordt die gevoeliger voor schimmels. Wordt die gevoeliger voor alles. Dus, hij geeft zijn eigen signaal af dat er opruimertjes op komen. En een bladluis is ook gewoon een opruimertje. Ja. Ja, het is een zwakte parasiet. Dus dat is, maar je moet er wel in geloven.
Nou ja, ook dit kan je wetenschappelijk valideren of de infraroodstraling toeneemt.
Dat kan, maar voor mij is dat er ook allemaal. Want ik heb het natuurlijk niet, ik heb dit niet zelf verzorgd. Ik heb dat een keer ergens gezien. Alleen... kijk, ik ga dat niet in mijn eentje nog een keer bewijzen, want ik hoef het niet te bewijzen.
Nee, maar je kan. Dit is wel weer een interessant project wat iemand kan initiëren om die bewijslast weer te leveren.
Ja, ja.
Want dat heeft weer invloed op het stikstofgebruik, daarmee kunstmestgebruik van andere telers, die dan in één keer, als we het minder doen, krijgen we minder luis.
Klopt.
Dus die correlaties in kaart brengen, ik denk dat...
Maar over de andere kant is het natuurlijk ook zo. Ook de chemie doet daar natuurlijk al mee. Want die gaan eerst stikstof verkopen aan je. Dat je een maximale plant hebt. Dan weten ze... Kijk, en ik ben geen wappie of zo. Maar ze weten dus dat die dan gevoeliger is voor schimmels. Maar laten we daar nou net een middeltje voor hebben. En hij wordt aantrekkelijker voor bladluizen. Nou, laten we daar nou net een middeltje voor hebben. Dus we houden op die manier houden die chemie in stand.
Hoe?
Er wordt natuurlijk nooit gezegd van dat een kilo stikstof maken kost een kuub gas. Dus als jij 100 kilo zuivere stikstof op je tulpen strooit uit kunstmest, gebruik je dus eigenlijk 100 kuub gas.
Ja, en daarbij opgeteld dat je alle predatoren aantrekt, waar je dan vervolgens weer andere spul voor nodig hebt om die dan weg te krijgen. Dus
ook dat.
Het is in principe, je wordt op kosten gejaagd doordat je verkeerd begint.
Ja, maar dat nee, niet verkeerd. Omdat we het zo gewend zijn.
Oké.
Weet je, want anders zou je zeggen... iedereen die nu zo bezig is, die doet het verkeerd. En nee, dat is gewoon niet zo.
De interpretatie van verkeerd, laat ik het dan zo formuleren. Op het moment dat je de kennis hebt die wij nu op deze tafel delen, dan kom je tot de conclusie dat niet handig is.
Ja, het is niet het handigste systeem.
Het is niet het handigste systeem. Nee. En ik zeg dan verkeerd, omdat het niet handig is. Als je kijkt naar de transitie waar we nu in zitten. En ik denk dat heel veel bollentelers... Ik vermoed dat heel veel bollentelers toch met een schuin oog naar jou kijken. Zo van, wat doet die John daar allemaal?
Hm.
En ook andere landbouwers, in de breedste zin van het woord. Wat zijn voor jou de key moments, de punten geweest waardoor jij besefte dat je op de goede weg bent?
Nou, dat is vooral als je naar je grond kijkt. Als je naar de structuur van de bodem kijkt, dan denk ik, ik ben op de goede weg. We hebben dit jaar ook gewoon minder grote bollen gerooid. Maar dat heb ik op gangbare kweker ook. Maar als je dan de gezondheid ziet, dat je bijna geen uitval hebt. Nou, dat vind ik wel lekker, want dat is ook gewoon rotwerk hoor, om een verkeerde bollen eruit te rapen. Dus over alle punten, mensen die bij ons werken, op alle punten klopt het eigenlijk.
Mm-hmm.
Alleen natuurlijk niet bij iemand die grote trekkers verkoopt, want die wil ik niet. Niet bij, ik heb gewoon een vriend die is, die verkoopt bestrijdingsmiddelen. En die komt gewoon minder vaak uit zijn bedrijf vandaan. Want het is niet aantrekkelijk om naar ons toe te gaan. Nou, dat zijn dingen die, dat is toch wel een druk op je. Kijk, ik net zei je van verkeerd. Nou, dan denk ik van ja, dat moet ik niet. Dat zeg ik dus niet. Ik ben ook niet tegen gangbare landbouw. Het is alleen niet een handig systeem. Maar ik zit vanavond weer met mijn studieclub. Ik zit vrijdagavond weer te kaarten.
Ja, nee,
het zijn wel mijn vrienden.
Ja, nee, maar wat je eigenlijk zegt is, en laten we het niet handig gebruiken, want we zijn het niet gewend. En het is natuurlijk altijd lastig te realiseren dat jouw business een einde gaat krijgen. Als je in de chemische bestrijdingsmiddelen zit. Aan de andere kant komt er een enorm grote markt voor biologische bestrijdingsmiddelen. Jij bent met zeewier bezig. Dan is het natuurlijk voor jouw vrienden die in de toelevering zitten en die zien dat het verandert, is het natuurlijk een uitdaging om wanneer stap je over naar een ander bedrijf of een andere product waarvan het verhaal bijna hetzelfde is, alleen je hebt een ander middel wat wel past bij deze transitie. Dat, ja. is natuurlijk niet makkelijk als je gewend bent vanuit een historie om ergens te komen. En
nou, ik vergelijk dat ermee. Vroeger in het buitengebied, daar kwam de slager kwam langs, de bakker kwam langs, de kolenboer kwam langs. Toen kwamen de supermarkten. En die mensen werden allemaal overbodig.
Ja.
Maar er is sinds de melkboer niet meer langs de weg rijdt, is er niemand aan dood gegaan. De kolenboer is weggegaan, nou, er kwam gas voor in de plek. Dus niemand aan dood gegaan. Dus alleen een nieuwe oplossing verzonnen. En nu doet alle supermarkten die brengen nou de spullen weer langs. En ze doen net over dat het nieuws is. Het nieuwste van het nieuwste is. Ja, en toen haalde de kruidenier een boekje op. En twee dagen later kwam hij brengen. En nu doe je het tik, tik, tik. En morgen is er.
Ja,
dus eigenlijk is het gewoon weer
terug naar af.
Of het oude systeem weer nieuw leven ingeblazen. En misschien is dat met het landbouwsysteem ook zo dat je zegt van nou jongens, het systeem is duidelijk toe aan verandering.
Wat is jouw lijstje van aanbevelingen voor boeken of filmpjes voor degene die nog geen reden heeft vanuit urgentie? Je noemde in jouw clubje, er was dan wel impact vanuit gezinsleden of jezelf, dan wel vanuit plagen. Sommige mensen zien dat nog niet als urgent.
Ja.
Wat zou je hun aanraden om eens te lezen, om te kijken, om te begrijpen wat het is wat jij in je hoofd hebt zitten, wat jij geleerd hebt, om die kennis wat sneller tot zichzelf te nemen en daarmee dus ook te kunnen reflecteren zelf. Oké, Sean heeft dit allemaal, dit doe ik. En nu krijg ik een inkijkje in Sean's brein.
Ja.
Wat voor soort boeken of video's of dingen zou zo iemand kunnen?
Nou ja, als het ook om ministers gaat en zo, dan zouden ze in ieder geval de filmpjes van Peter van Hoofd moeten gaan kijken.
En wie is dat?
En dat is een bodemdeskundige, maar die kijkt ook naar voeding van koeien.
Mm-hmm.
Hoe je betere mest kan maken. En als je betere mest maakt, dan krijg je beter land. Dus die is gewoon supergoed.
En betere melk waarschijnlijk.
En betere melk, maar dat is dus een... En die komt ook bij gewoon heel veel agrariërs. Nou, Pier Flore heb je gehad. Die is gewoon supergoed. Toen zijn er nog wat mensen. Nou, de Biggest Little Farm. Als je er tegen bent, dan zeg je, ja, dat zie je wel. Ik krijg er alleen maar narigheid van. Maar aan het eind van de film zie je dus ook... Wij ook zijn naar die film geweest. En dan kijk je ernaar en denk je, jeetje, ja, die moet toch wel echt een goede financier gehad hebben om dit rond te breien.
Maar dat hebben ze ook gehad.
Dat hebben ze ook gehad natuurlijk.
Maar, zo hebben enkele ook, zoals ik vertelde van Cornelis Mosselman, die had iemand gevonden die
Wij hebben dus ook een moment gedacht van we gaan gewoon een deel van ons land verkopen.
Ja.
En dan gaan we daar als bedrijf, dan ben je van je hypotheeklast af en dan ga je kleiner verder. Maar nu ben je 10 jaar verder en denk je, ja, dat had wel de slechte investering geweest die we toen deden. Want dat land is alleen maar hoger geworden in prijs en daar hoef je niks voor te doen. En er was niemand die daar bio op door wou, alleen maar in gangbaar verder. Ja, dat is nou weer net iets wat ik niet wil. En, maar over die films, nou, Kiss the Crown, die vind ik nog beter eerlijk gezegd als The Biggest Little Farm. En dan zie je ook gewoon waarom we het doen. En zo zijn er natuurlijk, als je op internet gaat zitten...
Maar het is een mooie starten.
Dan ga je gewoon van het ene filmpje naar het andere filmpje. En, ik ben ook naar de Ekers geweest in Amerika over biologische landbouw, over regeneratieve landbouw. En dan kom je bij Kay Brown kom je uit en dan zie je dat. En dan, denk, ja, en dan kom je naar huis en denk je, ja, maar hij heeft gewoon een landklimaat. Dat is heel anders dan dat je hier aan de zee zit. Dus het moet op je eigen plek. Je moet dat inpassen in je eigen bedrijf. En ook op de snelheid wat je dat zelf wil.
Maar wat je eigenlijk ook zegt is, ga er dan, als je nu twijfelt om die transitie te maken, ga er dan nu op uit. En kijk dan bij de anderen die het anders doen. En trek dan je conclusies.
Ja, dat denk ik zeker. Kijk, en wij hebben nu met de standsorganisatie, met het waterschap, die financieren daarin, een field lab, eigenlijk een soort van proeftuin voor de biologie. En dan kunnen kwekers die brengen dan bijvoorbeeld een kist met tulpen of een gewas wat ze hun denken dat kansrijk is in de biologische landbouw. En dan gaan we vergelijken kwaliteit, groei, maar ook opbrengst. Niet alleen opbrengst in geld naar de groothandel, maar wat heb je voor toegevoegde waarde? Hoeveel op onze eigen webshop? Hoeveel mensen zijn er geïnteresseerd in dat gewassie om dat in hun tuin te hebben? En dat kunnen wij wel aardig voorspellen. Maar ja, we vinden dat dat wel zo is. Maar er zijn dingen die... Ja, daar is gewoon geen vraag naar.
En dat betekent dus ook dat je veel meer naar de markt gaat kijken in plaats van dat je op de wereldmarkt gaat zitten.
Wij hebben die webshop... Die is niet ontstaan omdat wij... tekort werk hadden of dat wij zo super tevreden waren over alles. Dat kwam omdat de mensen bij ons kwamen, die wilden rechtstreeks bij de boer kopen. En wij zien het als voordeel als het in onze webshop goed loopt. Ik probeer natuurlijk allerlei gewassen samen met Johanna. Dan hebben we, nou, zal dit wat zijn? Een plant van een klein stukje. En als we dan een goede foto op onze webshop hebben en dat gaat lopen, zeggen we, oh, hey, kijk, dit is interessant. Maar dan zien we ook dat onze andere... Wij zijn natuurlijk toeleveranciers van andere webshops. Maar ook naar gemeentes en zo. Dan zie je gewoon, hey, verrek. Bij ons loopt het. Dan gaat het daar ook lopen.
Ja, dus je hebt veel meer contact met de eindconsument.
We hebben meer een gevoel bij.
Ja.
Ja, ja. Maar dat moet je wel leren. Hè? Dat moet je allemaal leren. Ja, ja.
En dat doet gelukkig jouw vrouw. Of doe jij dat ook nu?
Nee, dat doen we samen. Dat doen we samen. Nou, je kijkt een beetje hoe het teelt en zo. En,
ja.
Ja, nou, we proberen eigenlijk altijd een soortje, koop ik een klein beetje, of het moet wel een beetje omvang hebben, gaan we dat telen, kijken we of het teelt in bio. En 1 jaar is geen jaar, dus we gaan 2 jaar. Nou ja, het eerste jaar krijg je toch een beetje een rode kaart. Of een gele kaart. En het jaar erop, als het 2 jaar niet is, dan denk je, hoe lang moet ik nou dan doorgaan? Dus dan stoppen we er weer mee. Maar als het nou goed is, en we zien ook dat die afzet daarin, dat de vraag is uit de consumentenkant, dan gaan we dat verkopen. Maar dan ga ik natuurlijk niet zeggen, nou jongens, nee, eerst de 5 jaar, ik ga eerst een partijje maken en dan ga ik ze pas weer verkopen. Want iedereen heeft toch zijn foto gemaakt en zijn keppertje en zijn zakje en zo. Dus dan koop ik een beetje plantgoed bij. En zo proberen we die markt zo te krijgen dat wij vragen gestuurd delen.
En dat geeft ook veel meer rust.
Ja, maar toen wij gangbare kweker waren, en de meeste bollen gingen toen naar Japan en China en Amerika, die gingen gewoon tussen 5 en 10 augustus op de boot. En na 10 augustus was de handel bijna weg. En nu staan we nog bolletjes in te pakken en we zijn nog voor gemeentes bollen klaar te zetten die nu nog gaan planten. Nou, en nou ben je 10 december. Dus je moet ook tegen die vooruit kunnen. Je moet wel vertrouwen in je bollen hebben. Dus, ik kom ze nog wel kwijt deze herfst. Nou, dat is gewoon, als je dat niet gewend bent, is dat wel best wel een dingetje. Maar dat betekent dus dat als ik nu een bollen plant, dan moet ik al in het voorjaar dat een beetje zorgen dat ik plant goed heb. In de zomer ga je hem, of in de herfst ga je hem planten. En dan ga je hem, volgende zomer ga je hem oogsten. Dan moet je eigenlijk alweer planten. Maar je bent de eerste oogst nog niet kwijt. Voor een deel. Nou, dat is best wel een ding.
Ja, en dat maakt het spannend.
Ja, en als het dan gelukt is, ben je extra blij. Dus daar moet je het een beetje van doen. Ja.
Ik had een quote van jou gevonden.
Oh.
De biologische boer voedt de bodem en gangbaar voedt het gewas. En ik vond het grappig, want gangbaar, ik trek hem dan door naar de glastuinbouw. En die zijn natuurlijk ook alleen maar bezig met het voeden van de gewas en veel minder vanuit het substraat.
Ja.
Wat was de aanleiding voor deze quote? Want ik vind hem bijzonder, want het betekent namelijk dat je als boer je focus verlegt van het gewas naar de bodem. En dat is niet makkelijk.
Nee. Nou, en dat, als je omschakelt, dan hou je nog steeds aan die omzet vast. Hè? Daarom schakelen ook mensen niet om. Want die denken van, ja, hou eens even. Ik raak mijn omzet kwijt. Hoe moet ik alles financieren? Ik blijf aan de veilige kant. Dus als je, maar die bodem, als er niks in zit,
komt er ook niks uit.
Komt er niks uit. En de bodem is net de spaarpot. Je moet eerst een heel tijdje wat ingooien. En op een gegeven moment gaat hij wat teruggeven. Dus, en daar gaat dus 7 jaar overheen. Of 5, net wat je wil.
Ja.
Dus je moet die, ik zeg wel eens, op korte termijn kennen ecologie en economie niet samen.
Totdat ecologie op orde is.
Tot die weer op orde is. En dan heb je wel weer economie. Maar niemand durft die stap te zetten.
Ja, tenzij,
ook niet in de overheid, ook niet. Hè. Niemand durft knopen door te hakken. En als je knopen doorhakt, dan kom je pas op een goede weg. Hè? En wij hebben gewoon gezegd, jongens, dit is onze visie. Wij gaan zonder chemie. En dan, en als je een visie hebt, onze kinderen die hebben ook leren fietsen. Ik kan nooit naar je voorwiel kijken. Je moet kijken waar je heen wil. En als je geen punt hebt waar je heen wil, kom je er ook nooit.
Dankjewel, Sean.
Graag gedaan.
Ik hoop dat je genoten hebt van ons gesprek. Steun je nu vooral met een donatie, maandelijks of eenmalig? Zo help je mij namelijk meer gesprekken te realiseren. Laat dan ook meteen een beoordeling achter. Want daarmee help je Nieuwvoer beter naar voren te komen in al die algoritmes. En tot slot, alle gesprekken zijn terug te luisteren en te kijken op nieuwvoer.nl, ons YouTube-kanaal en natuurlijk jouw favoriete podcastplatform. Ik hoop je de volgende keer weer te spreken. Dankjewel, dag!